Ja, heel goed. Bedankt aan Bindingsteam. Hele mooie nummers. Heel fijn. Op een gegeven moment zongen we ook Jezus, u bent meer dan genoeg. Amen. Amen, dat is Hij. Amen. Ik wil openen met gebed. Heer, dank u wel, Heer, voor deze tijd zo met elkaar, Vader. Heer, dank u wel, Heer, voor ook de tijd al van aanbidding. En dat we bij u mogen komen. Heer, het is zo kostbaar. Zo fijn. Heer, en ook door het woord heen. Heer, spreek vandaag. Heer, dat we mogen ontvangen, Heer, wat u wil zeggen. Wat u wil zeggen. Tegen ons, Vader. Heer, u bent een persoonlijke God. Heer, en u wil dieper gaan. U wil verder gaan, Heer. En we willen ons daarvoor openstellen. Amen. Amen. Nou, fijn om jullie ook allemaal te zien. Dat is een mooie groep zo bij elkaar. Vandaag ga ik het hebben over Bijbels denken en handelen. En dan wil ik 8 lessen uit de Bijbel wil ik met jullie bespreken. En voordat ik daar dieper op in wil gaan. De Bijbel. Een prachtig boek met heel veel lessen. En je kan er nog heel veel meer lessen uithalen. Maar ik wil er gewoon even achteruit lichten. En ik wil ook daarbij zeggen van nou, je zou ook nog een andere volgorde kunnen hanteren. Maar ik wil gewoon stap voor stap wil ik een aantal lessen met jullie doornemen. Ik zal ook best wel wat bijbelteksten zal ik noemen. De meeste bijbelteksten heb ik ook op de beamer. Niet allemaal, maar de meeste wel. Dus dan hoef je ook niet elke keer het op te zoeken. De vorige keer dat ik sprak, toen waren sommige teksten niet heel goed leesbaar. Dus ik heb geprobeerd het nu wat groter te maken. De teksten, dus ik hoop dat dat dan ook wat beter leesbaar is. Ik wil beginnen bij de eerste les. Zijn bij God is kostbaar. En daar is die tekst in Markus 1 vers 35. 'S morgens heel vroeg, toen het eigenlijk nog nacht was, ging Jezus naar buiten. Hij ging naar een eenzame plek om te bidden. Hey, Jezus nam echt tijd apart om bij zijn vader te zijn. En ik denk dat het voor ons ook belangrijk is dat we dat niet uit het oog verliezen. Wie kent het? Een drukke agenda. Ja, een aantal handen. Ik denk dat we dat allemaal herkennen, dat er periodes zijn in ons leven. Dan is het allemaal wat drukker. Dan zijn allemaal situaties en dan denken we, oh, ik moet dit doen en ik moet dat doen en dit speelt er nog. En soms kan het er best wel bij inschieten, waar of niet, hè? Onze tijd met God. Maar het is zo belangrijk dat we dat ook in acht nemen en in acht houden. Die persoonlijke tijd met God. En ik merk ook bij mezelf dat er soms dingen weer zijn en dan denk ik, oh ja, ik moet nog wat praktische zaken regelen, maar... Het is zo essentieel dat we, als we tijd nemen met God, dat we dan ook specifiek ook die tijd apart zetten en dat we ons ook niet laten afleiden. Het is zo belangrijk dat we ook daarin de focus behouden. En Jezus die was op aarde en er waren heel veel mensen die wilden hem aanspreken. Verschillende mensen wilden iets van Jezus. Ze wilden genezing, ze wilden bevrijding, noem maar op. En Jezus nam wel die tijd ook met zijn vader. En laten we ook tijd nemen met onze vader. Amen. Dat we zeggen van Heer, ik wil bij u komen. Ik wil bij u zijn. We gaan naar het volgende. Kijk naar wat er is en niet naar wat er niet is. En ik denk dat we dat soms wel kunnen hebben als mensen, dat we kunnen kijken naar wat we allemaal niet hebben in ons leven. Dat we bepaalde verlangens hebben, bepaalde dingen waarvan we zeggen, hey, dat zou ik nog gaan willen, maar dat heb ik nu niet in mijn leven. Of dat we naar iemand anders kijken, dat we denken van, ja, die heeft dat wel en ik heb dat niet. En dat kunnen we ons zo door laten beïnvloeden. Maar wat hebben we wel in ons leven? Wat is wel aanwezig in ons leven? En laten we daar ons ook acht op slaan. En laten we ons het ook niet ontmoedigen door wat we niet hebben. Of wat we denken van dat ontbreekt nog. Laten we hierbij ook gaan naar een tekst in Lucas 9. Lucas 9. Vers 10 tot en met 17. Dan ga ik lezen, Lucas 9 vanaf vers 10. Ja, dan ga ik beginnen. Toen de apostelen terugkeerden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich met hen terug in de stad die Bethsaida heet. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem. Hij ontvang hen vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God. En diegenen die genezing nodig hadden, maakte hij weer gezond. De dag liep ten einde. De 12 kwamen naar hem toe en zeiden: stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om daar te overnachten. En op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats. Maar hij zei tegen hen: geef jullie hen te eten. Ze zeiden: we hebben maar 5 broden en 2 vissen. Moeten wij dan eten en gaan kopen voor al die mensen? Er waren ongeveer 5000 mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: zeg dat ze in groepen van ongeveer 50 bij elkaar moeten gaan zitten. Ze deden wat Jezus hen opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak het zegengebed overuit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd. De stukken brood die overbleven werden opgehaald. 12 manden vol. Een bekend gedeelte in de Bijbel waar we zien de vermenigvuldiging. En als je dit dan leest, dit gedeelte, dan denk je menselijk gezien: nou ja, we hebben niet voldoende, we komen er niet aan uit. Hoe moet dit dan verder? En we zien dat Jezus een wonder verricht. Ook al waren maar 5 broden en 2 vissen. En ik denk aan ons eigen leven, dat we bepaalde gaven en talenten hebben. En dat we denken van: hè, het is misschien wat weinig, of wat kan ik hier nou mee? Maar ik geloof echt dat God vandaar ook wil spreken tot ieder van ons: ik wil dat vermenigvuldigen. Ik wil dat meer gaan worden, laten worden in jouw leven, jouw gaven en talenten. En kijk niet van: oh, maar ik heb dit of ik heb dat. Hè, misschien ben je hier en heb je een bepaalde beperking. Of denk je van: ja, die ander die is toch veel slimmer. Of hè, welke gedachten je ook kan hebben. Kijk naar wat er wel is, wat God jou heeft gegeven in jouw leven. En ga ermee aan de slag, ga ermee lopen. Hè, God wil jou gebruiken. Amen. Amen. Zeg maar eens tegen je buurman: ik ben niet te stoppen. Zeg maar: jij bent niet te stoppen. God is voor jou. Hè? Als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? En laten we daar ons ook aan vasthouden. God is voor ons. God is voor ons. Laten we naar het volgende punt gaan. Overgave. Overgave in makkelijke en moeilijke momenten. Er is ook die tekst in Lucas 22. Jezus verliet de stad en ging zoals altijd naar de Olijfberg. Zijn leerlingen gingen met hem mee. Toen ze daar waren aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen door wat er gaat gebeuren. En hij liep een eindje bij hen vandaan. Op een ongeveer steenworp afstand knielde hij neer en begon te bidden. Hij bad: Vader, laat me alstublieft niet de beker van uw straf leeg hoeven te drinken. Maar ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat u wil. Toen kwam er een engel bij hem om hem kracht te geven. Daarna werd hij nog vuriger. Hij begon zo bang te worden dat zijn zweetdruppels veranderden in bloeddruppels die op de grond vielen. Een gedeelte in de Bijbel waar Jezus het heel erg zwaar had. Er staat niet voor niks, hij begon zo bang te worden. Hier staat, wordt geschreven over bloeddruppels. En in deze momenten gaf Jezus zich over. En wij hebben ook momenten in ons leven. Het ene moment zitten we misschien op de berg, het andere moment zitten we in het dal. Maar in al die momenten, dan verlangt God ernaar dat we ons overgeven aan hem. Dat we zeggen: Heer, hier ben ik. Ik weet het niet, maar ik wil het aan u geven. Of het kan ook zo zijn dat je op die berg zit en denkt, nou, het gaat allemaal lekker. Ik kan het allemaal zelf wel. Maar ook op die momenten laten we een houding hebben. Heer, ik heb u nodig. Heer, ik wil voor u neerknielen. Heer, ik wil u volgen. In de goede en de slechte momenten van het leven. En in ons zit soms zo die neiging om het zelf te willen. Of om het zelf uit te vogelen. Of dat we soms zo kunnen denken van ja, ik weet het wel en ik heb God niet zo nodig. Maar God wil ons elke keer weer tegen ons zeggen, pak mijn hand, ik wil je leiden. Ik wil je leiden op de weg die je gaat, op de stappen die je onderneemt, in de plannen en dromen die je hebt. Ik wil je bij je hand nemen en ik wil je meenemen en luister naar mij. Ik heb het beste met je voor. En de vraag is dan ook deze morgen, geloven we dat ook? Als we geloven dat God het beste met ons voor heeft, als we geloven dat God ons het beste kent, dan gaan we ook eerder zeggen van, ja Heer, ik wil u volgen. Maar als er niet die overtuiging is van Heer, ja, u bent Heer, dan kunnen we veel makkelijker zeggen van, ja, ik doe het zelf wel. Maar laten we echt die hartsgesteldheid hebben. Heer, laat uw wil doen. Heer, laat uw wil geschieden. Het volgende punt. Het gaat over vertrouwen. Sommige punten die lijken op elkaar. Soms zijn een verlengstuk. Dit gaat over vertrouwen dat God groter is. En dit gedeelte gaat over dat op een gegeven moment zijn die profeten, hier staat 450 profeten van Baal. En dan was het van, wie is de echte God? En dan staat er, laat alle Israëlieten samenkomen op de berg Karmel. Samen met alle 450 profeten van Baal en de 400 profeten van Asjera, die door Jezebel worden ondersteund. Achab riep daarop het hele volk en alle profeten samen bij de berg Karmel. Elia richtte toen het woord tot hen. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Vroeg hij bij het volk. Als de Heer uw God is, volg hem dan. Maar als Baal God is, moet u die volgen. Hij ging verder. Ik ben de enige overgebleven profeet van de Heer. Maar Baal heeft 450 profeten. Breng twee jonge stieren hier. Ja, die staat dan in 1 Kroon. Koningen 18, vers 19 tot en met 24. En dan de volgende dia, alsjeblieft. De profeten van Baal mogen er één uitkiezen. Hem in stukken snijden en die op het hout van het altaar leggen. Echter zonder het hout aan te steken. Ik zal dan de andere jonge stier klaarmaken en hem op het hout van het altaar van de Heere leggen. Ook zonder het hout in brand te steken. Bid dan tot uw God en ik zal tot de Heere bidden. De God die antwoordt door met vuur het hout aan te steken, is de ware God. Iedereen ging akkoord met deze proef. Nou, als je dan dit stuk dan verder leest, dan zie je dat op een gegeven moment God antwoordt met vuur. Alleen niet bij die valse profeten van Baal. En ik moet dan denken aan dat moment dat je denkt van, God moet nu echt iets doen. Die profeten van Baal, die doen van alles. Die gingen zichzelf op een gegeven moment zelf snijden om maar iets te forceren. Maar er was daar echt een geloof van, God gaat komen met vuur. En als ik kijk naar ons eigen leven, laten we ook vertrouwen dat God komt. Op momenten dat we denken van, hoe moet dit nou verder? Op momenten dat we denken, ik zie geen uitweg meer. Of ik zit met dit en dit probleem. Laten we geloven dat God antwoordt. Amen. God is een persoonlijke God. God is niet een God die jou in de kou wil laten staan. God is niet een God die zegt van, jou wil ik niet. God wil jou antwoord geven, ook op de vragen die je hebt. En laten we ons ook uitstrekken naar hem. Laten we zeggen, Heer, ik vertrouw op u dat u komt en dat u groter bent dan mijn omstandigheden, dan mijn situaties. En als we kijken naar misschien ook de afgelopen tijd, dan hebben we misschien allemaal wel bepaalde momenten of situaties meegemaakt waar we aan denken, hoe moet dit dan? Maar God is daar. God is daar. God is nabij. God is dichtbij. En wat God deed in het Oude Testament, wat God deed in het Nieuwe Testament, God wil dat ook doen vandaag. Amen. God is nog steeds dezelfde God die jou lief heeft, die jou omarmt, die naar jou toe wil gaan. En ik wil gaan naar een punt 5 en dat gaat over niet wijken voor intimidatie. Niet wijken voor intimidatie. En dit stuk in 1 Samuel 17 spreekt dan ook over een moment waarin intimidatie is. Een verhaal van David. Toen nam hij zijn stok, pakte 5 gladde kiezelstenen uit een boekje, uit een beetje, sorry, en deed die in zijn herderstas. Zo ging hij op Goliath af, slechts gewapend met zijn slinger. Goliath kwam ook naar voren, luid commentaar gevend op het jonge ventje met zijn rossig haar. Ben ik soms een hond, donderde hij tegen David, dat je met een stok op mij afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar eens hier, dan zal ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren geven, brulde Goliath. David die ging naar Goliath. En Goliath die zei al deze woorden. En als je dat dan hoort, dan kan je toch bang worden. Dan zou je toch zeggen, hé, zo'n grote reus die veel groter is, die deze woorden zegt. Hij had ook weg kunnen rennen. Hij had ook kunnen zeggen van laat maar zitten. Laat iemand anders het maar doen. Maar David, die ging erop af. En wij hebben soms ook situaties in ons leven die ons best wel kunnen intimideren, waar of niet. Waar we kunnen denken van, ja, hoe moet dit dan? In mij zijn er bepaalde dromen. En dan denk ik bij mezelf, ja, kan ik het wel? Ben ik wel de juiste persoon? Zal ik het wel doen? Misschien faal ik wel. Allemaal gedachten die kunnen opspelen. En misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. Dat je misschien bepaalde ideeën hebt of een bepaalde drang voelt vanuit God om bepaalde dingen op te pakken. Maar dan is daar een stemmetje die zegt van, ja, wie denk je wel dat je bent? Kijk eens naar je verleden. Wat je fout hebt gedaan of wat is mislukt. En dan kunnen we ons zo geïntimideerd door laten voelen dat we zeggen van, nou, ik trek me wel terug. En dat is precies wat de vijand wil doen. Die wil dat we ons terugtrekken. Dat we in de spelonk blijven. Dat we onzichtbaar blijven. En wat zegt God? Komt tevoorschijn. Wat zegt God? Je mag gezien worden. Wat zegt God? Ik wil jou gebruiken. Je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. En intimidatie kan komen in verschillende momenten. Op verschillende manieren. En misschien heb je een bepaalde situatie op je werk, of op school, of waar dan ook, waar je bent, dat er dingen zijn waar je toch best wel geïntimideerd kan laten voelen. En ja, laten we sterk zijn. Amen. Deze week was er, kwam ik iets tegen en dat ging over een man, die heet Philip Knight. Hij is oprichter van het sportmerk Nike. Ondertussen is hij 85 jaar oud. Maar ik had begrepen dat hij op een gegeven moment was op een conferentie en hij stond zo weer voor de zaal. En toen had hij een vraag. Toen zei hij van, wie is hier die wel eens rent? Laat die mensen gaan staan. Nou, eigenlijk bijna heel de zaal ging staan. Want ja, bijna iedereen had wel eens een keer wezen rennen. En op een gegeven moment zei hij van, nou, wie doet dat meestal één keer in de week? Nou, toen ging er weer een hele groep zitten. Toen vroeg hij, wie doet dat minimaal twee keer in de week? Nou, toen gingen nog meer mensen zitten. En op een gegeven moment zei hij van, wie doet dat drie keer in de week? En dan maakt het niet uit wat de temperatuur is. Maakt het niet uit het weer, hè? Wie doet dat? Nou, er bleven nog een heel klein handvol mensen over die zeiden van, ja, dat ben ik, hè? Ik ben die persoon die dat drie keer in de week doet, dat joggen. En toen keek hij naar hun en die zei, de volgende keer dat je aan het rennen bent, hè, voordat de zon opkomt, en het is koud, het is donker, het is nat, en je bent alleen, hè, toen zei hij van, wij zijn degene die je aanmoedigen. Hè, zo beschreef hij dan dat merk Nike. Hè, dat hij eigenlijk wilde communiceren van, hè, wij willen niet zozeer, het gaat bij ons niet zozeer om de mensen die gaan winnen, maar die volharden, die doen, hè, die gewoon zeggen, ik ga ervoor. En ik zat zo over na te denken in ons eigen leven, dat we soms zo gefixeerd kunnen zijn op, als we iets oppakken in ons eigen leven, wat het dan ook is, op welk vlak dan ook, dat we bij ons denken van, ja, ik wil het eigenlijk pas doen als ik er 100% van overtuigd ben dat het mij gaat lukken, hè? Dat er een kans is op succes. En als ik dat zeker weet, dan ga ik stappen ondernemen. En wat ik geloof is dat God ons wil leren dat we gewoon stappen gaan zetten, ook al zien we misschien niet het einde. Of zien we misschien niet alle stappen. Hè, als we kijken naar man en vrouw in de Bijbel, die zagen ook niet het hele pad. Hè, God sprak op verschillende momenten tegen man en vrouwen. En dan was het gaan. Hè, als we kijken naar het verhaal van Mozes bijvoorbeeld. Die moest ook gaan uitstappen. Maar hij wist ook niet wat er allemaal ging gebeuren. Hij wist misschien een beetje, maar niet alles. En ook in ons leven zien we misschien een bepaald gedeelte waar we denken van, hey, dit en dit, daar wil God mij naartoe leiden. Maar we zien niet de hele rit. Maar laten we dan ondanks dat toch vertrouwen. Amen. Dat we zeggen, Heer, ik wil u bij de hand nemen en ik vertrouw op u. Ik geloof dat u mij leidt ook daarin. Komen we bij het zesde punt. Luisteren naar wat God zegt is belangrijker dan bouwen op je eigen logica. En dan, dit gedeelte gaat dan over Noach, die een ark moest bouwen. Genesis 6, vers 16. Heer, en als je dan dit stuk dan leest, hè, dan worden specifiek instructies gegeven, hè, van, hè, maak hem 150 meter lang, 25 meter breed, 15 meter hoog, wordt gesproken over lichtslijf, noem maar op. Maar je moet maar eens denken dat je dus een ark moet gaan bouwen en je denkt, wat heeft dit nou voor zin? Hè, geen veldje aan de lucht, hè, waarom zou een grote zonvloed komen? Hè? Als mens denk je van, ja, hoe logisch zou dat zijn om een ark te bouwen? He, maar God sprak om een ark te bouwen. He, en soms kan God ook tot ons spreken. En dan denken we op het eerste gezicht van, ja, dat is toch onlogisch. He, wat moet ik hiermee? Ja, als je dan zelf gaat redeneren, dan denk je van, ja, ik weet nou niet of ik dat moet doen. Maar het kan toch God zijn. En begrijp me niet verkeerd, he, we moeten alles toetsen wat we horen. He, dat is sowieso belangrijk. Maar God kan spreken tot ons. En ons verstand kan in de weg zitten. He, ons verstand kan zeggen van, ja, ik weet het niet hoor. Ik ga toch een andere kant op. Of he, dat we het gelijk wegwuiven. Maar laten we, als we iets ervaren, laten we daar ook echt heel bewust God daarin ook zoeken. En dan kom ik ook weer bij dat eerste punt. Over zijn bij God is belangrijk. Om in die tijd met God kunnen we ook goed luisteren. Wat zegt God nou precies? Hij wil spreken tot ons. En zeker voor mensen die misschien best wel intellectueel zijn of die heel erg met hun verstand bezig zijn, kan dit soms een extra uitdaging zijn, omdat het moet allemaal kloppen in onze gedachten. Maar God zegt, luister naar mij, luister naar mij. Het zevende punt. Eenheid maakt een verschil. Johannes 17, vers 23. Ik ben één met hen, u bent één met mij. Op dezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat u mij gestuurd heeft. En dat u net zoveel van hen houdt als van mij. Dit is het verlangen van Jezus, eenheid. Eenheid. En hebben we dat ook verlangen in ons eigen hart, die eenheid met elkaar, als broeders en zusters. Eenheid met andere kerken. We zijn verschillend. We hebben andere karakters. We hebben soms zoveel verschillende meningen. Maar laten we vooral die eenheid bewaren, amen. De vijand wil zo graag verdeeldheid zaaien. De vijand wil zo graag dat we uit elkaar getrokken worden. De vijand wil zo graag dat we ieder op een eiland zitten. Maar het hart van de Vader is gemeenschap. Het hart van de Vader is eenheid. En laat dat ook branden in ons eigen hart. En daarin kunnen we ook eerlijk zijn. Daar hebben we God bij nodig, waar of niet. We hebben God nodig, ook in de eenheid. Yes, Lord. Kom bij het laatste punt. Dat gaat over volharding. Hoe belangrijk volharding is. Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Dat stuk, daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Het is prachtig mooi als we ja zeggen tegen Jezus op zondag. Maar kunnen we dat ook zeggen op die maandag, op die dinsdag, op die woensdag, op ook die andere dagen in de week? Het is geweldig als we Jezus volgen voor een jaar, maar hoe zit het met het tweede jaar en het derde jaar en het vierde jaar? Kunnen we volharden ook in het Jezus volgen? En ik denk dat dat een uitdaging is voor ons allemaal. En als we eerlijk zijn, gaat dat vaak met vallen en opstaan. Soms zitten we op die berg, soms zitten we in het dal. Maar die volharding is zo essentieel. We kennen denk ik allemaal mensen die heel erg gepassioneerd voor Jezus begonnen. Maar we kennen ook helaas best wel wat mensen die zijn afgedwaald. Of die het geloof de rug toe hebben gekeerd. Hoe zit het in ons eigen leven? Met die passie voor Jezus, het honger van God, het verlangen naar Hem, het Jezus volgen. Dat is voor ons allemaal een uitdaging. Om ook te verharden in het geloof. Er zijn best wel veel zaken waar we teleurgesteld over kunnen raken. Waarvan we denken van, had dit nou gemoeten? En dan kan het zo zijn dat we denken van, laat het maar even zitten. Maar God wil zo graag dat we verharden in het geloof. Heer, help ons ook daarbij. Ik kwam op een gegeven moment wat tegen. En er was een uitspraak van Julie Gerner. Je zei, elke keuze bouwt je leven steen voor steen op. Ja, dat ging over de belangrijkheid van keuzes maken. En vandaag gaan we ook avondmaal vieren. En het is ook goed om dat te doen met elkaar. En soms kunnen we denken van avondmaal, hè, dat doen we één keer in de zoveel tijd. Oh, dan is het dat weer zo. Het is niet bedoeld om de tijd om te vullen. Maar het is echt bedoeld dat we stilstaan bij wat Jezus heeft gedaan. En daar kunnen we eigenlijk niet genoeg bij stilstaan. Omdat Hij is onze Heer. Hij is onze Koning. Hij is de Alfa en Omega. En ik wil dit gedeelte afsluiten met gebed. En daarna wil ik ook vragen of we dan gewoon naar voren kunnen gaan. En dan gaan we met elkaar avondmaal vieren. Jezus. Yes, Lord. Heer, dank u wel, Heer, voor deze tijd. Heer, dank u wel, Heer, dat u spreekt vandaag. Heer, dat u mensen aanraakt. Jezus, kom met uw glorie. Heer, kom hier met uw heerlijkheid. Heer, u bent zo welkom, Heer, om te waaien. Heer, als er ook zo verschillende punten zijn behandeld. Heer, zoveel lessen die we kunnen leren uit uw woord. Heer, en we willen tegen u zeggen, Heer, we willen groeien daarin. In die verschillende lessen in de Bijbel. Heer, ook in de zoveel lessen die nog meer staan in de Bijbel. Heer, we willen leren en willen groeien. Heer, leer ons, Heer, om een discipel te zijn. Leer ons, Heer, om de volgende stap te zetten. Heer, welk punt ook u ook op onze hart legt. Heer, specifiek, Heer, of het nou is om eenheid of niet wijken voor intimidatie. Of, Heer, meer tijd met u doorbrengen. Heer, wat u ook wil, specifiek wil zeggen tot ons, Heer. Heer, wil ons hart openen. Heer, hier zijn wij. Heer, en soms vallen we. Soms struikelen we. Heer, soms is daar pijn en verdriet. Heer, maar dank u wel, Heer, dat u komt, Heer, met uw genezende hand. Dank u wel, Heer, dat u komt, Heer, en dat u ons omfermt. Dat u ons omhoog tilt. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons laat zien hoe we mogen kijken. Heer, dat u ons laat zien dat we er mogen zijn. Dat we welkom zijn bij u. Heer, dat u ons accepteert, Heer, dank u wel daarvoor. Amen. Amen.